Weet je wat mij de laatste tijd zo bezighoudt? Dat is het angstvirus. Ik denk als we elke dag het aantal besmettingen zouden kunnen laten zien van het angstvirus, dat het vele malen groter is dan van het coronavirus. En daarom mijn oproep aan jullie, zet het angstvirus aan de deur. Angst is een heel sterke emotie. Je ziet dat bij mensen die van alles doen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Maar je ziet het ook bij mensen die juist er tegenin gaan, het coronavirus ontkennen en en masse de straat op gaan om te protesteren tegen de maatregelen. Je ziet het ook bij mensen die allerlei complottheorieën aanhalen om zich daarmee maar niet te laten vaccineren. Of kijk eens naar de agressieve acties in Nederland, waar zoveel verwoestingen zijn aangericht vorige week. Of de stormloop op het Capitool in Washington begin januari. Ook die mensen zijn gedreven door angst. Want heeft agressie niet altijd een sterke voedingsbodem in angst? Je ziet het trouwens ook bij de overheid die allerlei maatregelen verzint en bijvoegt om maar de contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken. En daardoor de andere behoeften van mensen uit het oog verliest. En hoe zit het met gelovigen? Kennen wij ook angst? Ik merk mede door allerlei complottheorieën dat er een enorme wind van allerlei eindtijdtheorieën onze kerk binnenwaait. Of beter gezegd, binnenstormt. En sommigen geven dat houvast en sommigen worden er angstig van. Hoe gaan we om met angst? Men maakt soms een onderscheid tussen reële en irreële angst. Maar eigenlijk, voor de persoon die angstig is, maakt dat weinig uit. Want de aanleiding om angstig te reageren is zelden onterecht. We kunnen het wel buiten proporties laten komen, maar de triggers ontkennen is oneerlijk. Ja, er is een coronavirus. Ja, er zijn economische belangen ook van de farmaceutische industrie. Ja, de macht die de regering neemt om de crisis te bestrijden schept gevaarlijke precedenten. Ja, de kloof tussen arm en rijk die wordt groter. En er is weinig oog voor de milieuproblematiek, enzovoort, enzovoort. De vraag is echter, hoe gaan we eerlijk en gezond met angst om? Wel de gevaren zien, maar niet door angst reageren. Wortels van angst. En eerlijk gezegd, angst is een sterke emotie met diepe wortels. Het kan een drijfveer zijn die ons totaal de verkeerde kant op laat gaan. Angst, dat is iets wat je leert in je prilste jeugd. Denk maar aan peuters die bang zijn als hun moeder er even niet is. Of kleuters die voor het eerst naar school gaan. Of als je voor het eerst een spreekbeurt moet houden op school. Ik weet nog goed, mijn eerste spreekbeurt, ik had papier en ik las het voor en ze konden mijn gezicht niet zien. Nu gaat het wel beter, gelukkig. Een belangrijke fase die met angst gepaard gaat is de puberteit, de tienertijd. Waarin men overvallen wordt door hele heftige emoties, door de veranderingen die er in het lichaam en het gevoelsleven plaatsvindt. En als je dan weinig hulpbronnen hebt, dan kun je in een diepe eenzaamheid terechtkomen. Ik maak me daarom heel veel zorgen rond de jongere generatie vandaag die door de lockdown in een soort isolement terechtkomen. En sommigen zullen daar goed uitkomen, maar er zullen ook sommigen zijn die daardoor eigenlijk beschadigd worden. En nog meer in eenzaamheid en depressie terechtkomen. Maar niet alleen in onze jeugd, eigenlijk ons leven lang kunnen angsten ons te pakken nemen. Grote en kleine angsten, reële, irreële angsten en de sterkste angst is die voor de dood. Ik vind mezelf eigenlijk een hele goede ervaringsdeskundige als het over angst gaat. Ik ben een babyboomer, geboren uit twee getraumatiseerde ouders, niet lang na de Tweede Wereldoorlog. En mede doordat mijn ouders de wereld als heel bedreigend ervoerden en de godsdienst voor hen een soort escape was om met de harde werkelijkheid van de wereld om te gaan, kreeg ik niet de tools mee om de wereld vrij te verkennen. Ik herken me wel eens in een opmerking die iemand ooit maakte van mijn ouders hebben mij wel geboren laten worden, maar ze zijn vergeten mij op de wereld te zetten. Daarnaast werd ons ook niet geleerd hoe we met emoties om moesten gaan. Gevoelens zoals angst, dat was eigenlijk iets, ja, daar moet je voor schamen. Maar je mocht je zeker niet openlijk over praten. Desondanks is angst een drijfveer die ons voortdurend begeleidt. Maar voor mij was de confrontatie met de angst bij elke stap die ik nam in mijn leven aanwezig. En persoonlijk heb ik leren omgaan met angst door een sterk tegenwicht te vinden in mijn verlangen. Een verlangen dat gevoed werd door hoop. Morgen zal het anders zijn. Morgen gaat het lukken. Naar voren kijken. Verlangen dat ook gevoed werd door kennis. Lezen en zo telkens weer hoopvolle input zoeken is altijd mijn kracht geweest. Nu, voordat ik vanuit mijn eigen leerproces wat lessen ga geven, laten we eerst toch eens wat dieper ingaan op het begrip angst. Er zijn eigenlijk vier soorten angst en angsten die samenhangen met verlangens. Ik maak hierbij gebruik wat psychologen al eerder hebben ontdekt. Twee angsten hebben te maken met autonomie en verbinding en de andere met zekerheid en verandering. Nu, we gaan eerst kijken naar de eerste twee. We hebben allemaal een verlangen om uniek te zijn, om onze autonomie te behouden, in vrijheid onze eigen keuzes te maken. En tegelijkertijd zijn we er bang voor. Eenzaamheid, alleen te komen staan, het isolement. Veronderstel, je stelt iets voor op een vergadering en er wordt niet op gereageerd. Aan de andere kant willen we heel graag verbinding. We willen graag met mensen contact hebben, we willen vrienden hebben, we willen het liefst een partner hebben. En tegelijkertijd is die angst. Angst voor afwijzing, teleurstelling. Of dat anderen gaan bepalen hoe wij moeten leven en dat we onszelf kwijtraken. De twee andere angsten, zekerheid en verandering. Aan de ene kant willen we heel graag zekerheid en voorspelbaarheid hebben. We willen heel graag gaan slapen met het idee dat morgen de wereld er op dezelfde manier uitziet als we die vandaag hebben achtergelaten. Jarenlang dachten we dat het leven maakbaar was en dat we voor alles een oplossing hadden. En die zekerheid is nog steeds meer ontvallen. En de coronacrisis zet er helemaal een dikke streep onder. En tegelijkertijd kan zekerheid ons benauwen, omdat we willen groeien, we willen ons ontplooien. We hebben allemaal talenten die we willen laten zien. We hebben behoefte aan nieuwe ervaringen en aan nieuwe ontmoetingen. En aan de andere kant, verandering en groei kunnen ons ook beangstigen, omdat we daarmee onze zekerheden kwijtraken. Denk maar wat er gebeurt als je gaat verhuizen. Of een sollicitatie waardoor je op een andere plek terechtkomt. En zie je eigenlijk dat angst en verlangen altijd met elkaar in strijd zijn. En dat het leren luisteren naar je verlangen ontzettend belangrijk is in je strijd tegen de angst. Wat zegt de Bijbel hierover? Hoe kan ons geloof ons hierbij helpen? Het is opmerkelijk dat de Bijbel bijna 400 keer ons oproept om niet bang te zijn. Blijkbaar weet God heel goed hoe bang we zijn en dat we het nodig hebben om telkens weer te horen: vrees niet, wees niet bevreesd, wees niet bang. Tegelijkertijd is het ook Gods diepste verlangen dat we in onze kracht zouden staan en dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we net als David de strijd met Goliath aan zouden kunnen gaan. Dat we het beloofde land in zouden kunnen nemen. En dat we in ons gedrag veel minder afhankelijk zouden zijn wat mensen denken. Dat we ook naar God ons vrij zouden voelen. En om alles zouden kunnen bidden wat we maar wensen. Ik wil een viertal teksten uit de Bijbel eens even onder de loep nemen. Vier teksten die mij enorm helpen om te gaan met angst. Psalm 56, vers 4. Op de dag dat ik bang ben, dan vertrouw ik op u. Ik vind dat een steengoede tekst, omdat dat eigenlijk laat zien, je hoeft niet te ontkennen dat je bang bent. Maar je kunt iets doen als je bang bent. Je kunt vertrouwen. Ik denk aan een admiraal in de Eerste Wereldoorlog. Hij stond op de brug en zag de vijandelijke vloot op zich afkomen. En met een kijker observeerde hij de troepen en zijn hand trilde. En de stuurman die naast hem stond, die vroeg: admiraal, bent u bang? En de admiraal zei: als jij zo bang was als ik, was jij al lang gevlucht. En ik vind dat een goed voorbeeld om te laten zien. Moed is niet het ontbreken van angst, maar dat je de keuze hebt om toch je niet door angst te laten regeren. Een ander vers, Psalm 27, vers 1. De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Hij zegt eigenlijk, ik heb een hulpbron waar ik mijn energie vandaan haal. Niet in de omstandigheden of bij mensen, maar in God zelf. God is goed en te vertrouwen. Je godsbeeld is dus heel belangrijk. Hoe positiever je godsbeeld is, hoe sterker jij je tegen angst kunt verzetten. Maar er zit ook iets in van een besluit. Ik wacht niet tot ik me wat minder angstig voel. Ik waag het. Ik neem de sprong in geloof. Ik besluit te vertrouwen. En ik ga niet bang zijn. Een andere tekst. Jesaja 40, vers 9. Klim op een hoge berg. Verhef je stem met kracht. Wees niet bang. Zeg. En dan komt er de missie of de boodschap die de profeet moest brengen. Luister naar je missie. Je levensopdracht. En laat deze altijd het laatste woord houden. Laat angst je nooit van je taak afhouden. Focus je niet langer op je angstgevoelens, maar vraag je af, wat is jouw missie? Wat wil je bereiken? Welk verhaal wil jij de wereld insturen? Wat wil jij veranderen? Wat is de droom die God in jouw hart gelegd heeft? Ten slotte, Psalm 46, vers 3. Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar de zee. Ik vind dat echt een prachtige tekst. Wij zijn heel vaak bezig met zo negatieve gedachtenscenario's. Dan zeggen we, als dit gaat gebeuren of als dat gaat gebeuren. En hoe meer we daarover nadenken, hoe angstiger we worden. De gelovige doet hetzelfde. Die zegt, als dit of dat zou gebeuren, maar dan zou ik juist niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats, hè? In het meest extreme voorbeeld wordt hier genoemd. Al veranderde de aarde van plaats en worden de bergen verzet in de zee. Dan nog zal ik vertrouwen. Dan nog zal ik niet bevreesd zijn. De gelovige die ziet de negatieve beelden onder ogen. Maar tegelijkertijd zegt hij, die omstandigheden, dat is eigenlijk peanuts bij wat God aan het doen is. Over de problemen heen ziet hij Gods handelen, ziet hij het plan van God en ziet hij dat God het goed met ons voor heeft. Ik wil je aan het eind een viertal tips meegeven. Vier tips om met angst om te gaan. De eerste is, je hebt angst, maar je bent geen angst. Maak een onderscheid tussen jezelf en je angst. Plaats de angst buiten je leven. Je kunt onmogelijk vechten tegen iets wat in je zit. Je kunt wel strijden tegen iets wat buiten je leven ligt. Plaats de angst buiten je leven. Angst wordt je aangedaan. Niet alleen door de triggers, maar ook de daarbij behorende gevoelens. Ze komen van buitenaf. Mensen spreken ook heel vaak van angstaanvallen of paniekaanvallen. En ik vind dat een goed woord. Het zijn aanvallen van buitenaf, die jou uit je lood doen slaan. Maar juist omdat het een aanval is van buitenaf, mag je weerstaan. En kun je er tegen strijden. En kun je er tegen optreden. Het tweede, en dat heeft mij persoonlijk heel erg geholpen, dat is luister naar je verlangen. Verlangen is de sterkste tegenkracht tegen de angst. Als je je wilt vaccineren tegen de angst, gebruik dan je verlangen. Sta stil bij je verlangen. Want je verlangen is de plaats waar God woont. Anselm Grün heeft me daar enorm bij geholpen. Als hij zegt van, hoe kom je God op het spoor in je leven? En heel vaak hebben de negatieve boodschappen in mijn jeugd en in mijn leven de overhand gehad. Maar Anselm Grün zegt dan van, kijk eens naar je verlangen. En daar staat niet alleen in, ook Augustinus en anderen. Schrijvers hebben het daarover gehad. God werkt in je verlangen. Niet in je begeerte, maar in je verlangen. Efeze 3, vers 20 zegt dat God geeft meer dan wat je aan het bidden of bedenken bent. Boven bidden en denken. Dus wel in het verlengde van je wilt, van wat je wilt. Er staat niet anders of naast of tegen, nee, er staat boven je denken. Dus meer dan jouw denken, meer dan jouw verlangens. God ziet je verlangen, maar nog meer, nog groter dan jouw verlangen wil hij aan jou geven. Ik verlang het goede voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Ik verlang het goede voor het dorp waar ik woon. Ik verlang dat het koninkrijk van God ruim baan breekt in deze wereld. Ik verlang naar een opwekking en dat de kerk het gaat winnen in deze wereld. En weet je wat ik dan doe? Ik lees dan boeken en ik zorg dat ik input krijg, dingen die mijn verlangen voeden. Ik zoek getuigenissen van anderen die datzelfde verlangen hebben. En ik wil in die kracht van mijn verlangen gaan staan en mij niet van mijn stuk laten brengen. Derde tip. Kies voor moed. En nogmaals, moed is niet de afwezigheid van angst. Maar het is het besluit om tegen de angst te reageren. De theoloog Paul Tillich die heeft het over de moed om te zijn. Hij heeft een prachtige definitie ergens geschreven. Geloven is de moed hebben om te aanvaarden dat je aanvaard bent. Je kiest ervoor om je geliefd te voelen. Als ik moet wachten op het gevoel, dan gebeurt het soms. Als je geluk hebt, maar het kan zo weer weg zijn. Je kunt het niet vasthouden. Niemand van ons verkeert in een voortdurend euforisch gevoel van geliefd te zijn. Moed is vertrouwen. En als je uitspreekt wat je verlangt en waar je op hoopt, los van je gevoel, dan zul je moedig zijn en zul je de strijd winnen. Een vierde tip, dat is werk in je cirkel van invloed. En dit idee is eigenlijk van Stephen Covey. We leven in een hele grote wereld waarin van alles gebeurt wat invloed heeft op ons. Denk maar aan de coronacrisis, maar ook alle andere wereldproblemen en onzekerheden die zich met zich meebrengen. Ze hebben een bepaalde invloed op ons. Maar je hebt er geen invloed Je hebt geen invloed op die problemen. Binnen die grote cirkel is er ook een kleine cirkel. De cirkel van invloed. Jouw levenssfeer. En daar kun je wel invloed uitoefenen. Als Jezus aan zijn discipelen vraagt om de menigte van duizenden mensen te voeden, dan zeggen ze, ja, maar dat kunnen we helemaal niet. We hebben maar 5 broden en 2 vissen. En Jezus zegt, prachtig. Dat is voldoende. Daar kunnen we wat mee. En Jezus voedt daar een mensenmassa van duizenden mensen mee. Een ander voorbeeld. Jozua en zijn volk konden onmogelijk de muren van Jericho omverhalen. Wat ze wel konden, is er omheen lopen. En laat dat nu net het middel zijn dat God gebruikt om de muren te laten vallen. Laten we eens kijken naar ons gebed. Door ons gebed kunnen er wonderen plaatsvinden. Maar het vraagt wel een ander bidden van ons. We moeten eens stoppen met maar te smeken en te bedelen. En alsof we het niet waard zouden zijn dat God naar ons luistert. Maar God wil dat we vrijmoedig de troonzaal bij hem binnenkomen wandelen. Dat we vrijmoedig zouden bidden als sterke zonen en dochters van hem. Dat we bewust worden wie we zijn. Dat we behoren bij een koninklijke familie. Ik wil graag eindigen met een proclamatie tegen de angst. De Bijbel zegt dat geloof dat je redt, dat je helpt, dat het een geloof is dat in je hart wordt geboren, maar met je mond moet worden uitgesproken. En laten we daarom hardop ons geloof proclameren, boven alle negatieve stemmen uit. En proclameren wat er diep in ons hart aan verlangen leeft. Ik nodig je uit om daaraan mee te doen. En ik heb een aantal proclamaties voor je opgeschreven. En ik hoop dat je die kunt meenemen en dat je die eigen kunt maken. En dat je telkens als er een probleem op je afkomt, telkens als de angst het weer overneemt in je leven, telkens als er weer een trigger komt die je aan het wankelen brengt, dat je houvast vindt in die proclamatie. Wij zijn geen verliezers, we zijn overwinnaars. En in die kracht mogen we gaan staan. En daarom, ik proclameer dat God deze wereld in handen heeft. En dat hij zijn prachtig plan met ons en met deze wereld nooit uit handen geeft. Ik proclameer dat God goed is. En dat ik zijn goedheid in mijn leven, in mijn werk, in mijn gezin zal zien. Ik proclameer dat zijn liefde voor mij elke angst verdrijft. Omdat ik in zijn ogen onschuldig, waardevol, vergeven en geliefd ben. Ik proclameer dat hoeveel fouten ik ook maak, hij mij altijd vergeeft. En niets mij kan scheiden van zijn liefde. Ik proclameer dat mijn geloof in God bergen kan verzetten. En dat onmogelijke dingen daardoor mogelijk worden. Ik proclameer dat ik mag optreden tegen ziekte en onrecht. Maar ook tegen elke aanval van angst, schuld of schaamte. En dat we daarin meer dan overwinnaars zijn. Ik proclameer dat het koninkrijk van God sterker is dan dat van het kwaad. Ik proclameer dat elke macht, elk systeem, elke bron van invloed in deze wereld zal buigen voor koning Jezus. Amen. Vader, in deze tijd waarin het angstvirus heel wat mensen klem zet en vastzet en hen wegdrijft van hun verlangen en van de bestemming die u voor hun leven hebt. Ik wil u bidden, raak een ieder van ons aan. Trek ons terug naar uw plan met ons leven. Laat ons zien dat we voor niets bang hoeven te zijn. Laat ons zien dat wij geborgen zijn in uw hand. Dat onze namen gegraveerd staan in uw handpalmen. Dat u trouw blijft aan het werk wat u begonnen bent met in deze wereld. Laten we onze ogen op u mogen richten. En ik bid u, Heer, als we op dit moment wat vastgelopen zijn en zo gefocust op wat er niet goed gaat en gefocust op alle mogelijke angstscenario's die in ons hart leven, stel ons in de vrijheid. Ik bid u dat wij ook als christenen met kracht en met vrijheid en met moed in deze wereld zullen staan. Niet bang voor wat de wereld ons te zeggen heeft, maar enthousiast over wat wij de wereld te zeggen hebben. Dat we weten dat u groter bent, dat we weten dat u voltooid wat u bent begonnen. Dat uw koninkrijk zich baanbreekt in deze wereld en dat we mee mogen doen met die proclamatie van uw liefde en van uw trouw en van uw kracht en van uw genegenheid voor een ieder van ons. Ik wil u bidden, wilt u ons kracht geven om rechtop te gaan staan. Om onze handen op te effen. Om te stoppen met wankelen en met om ons heen te kijken. Maar dat we recht vooruit mogen kijken en mogen zien. Het koninkrijk van u breekt baan in deze wereld. En wij zijn ervoor bestemd om de weg hiervoor te banen. Om het koninkrijk te verkondigen, omdat Jezus Heer is. En we prijzen u, Heere Jezus, dat u de koning bent, dat u de macht hebt op deze wereld, dat u overwinnaar bent en dat u boven elk probleem in ons leven staat. We danken u, Heer, dat u regeert, dat in feite elk probleem in deze wereld reeds aan uw voeten ligt en dat u triomfeert en dat wij mee samen met u mogen triomferen. We belijden dat, we geloven dat en we danken u daarvoor in de naam van Jezus. Amen.